WPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm.
Ja, welkom bij OVT deel 2, straks tegen 11:30 in het spoor terug. Het verhaal van de familie Hoogendijk. Een Nederlandse familie die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het oosten van Duitsland woonde. Maar nu eerst besnijdenis. Deze week bepleitte de artsenorganisatie KNMG om besnijdenis bij jongens in Nederland te ontmoedigen, omdat het hierbij gaat om verminking van kinderen. En dat is een minder onschuldige ingreep dan de meeste mensen denken. En in IJsland wil men het besnijden van jongens zelfs wettelijk verbieden. Daarmee zou IJsland het eerste Europese land worden dat dit doet. Maar waar komt die traditie om jongetjes van hun voorhuid te ontdoen eigenlijk vandaan? Om die vraag te beantwoorden is cultureel antropoloog en socioloog Cor Hoffer te gast, co-auteur van het boek Besnijdenis, lichamelijke integriteit en multiculturalisme. Cor, welkom. Goedemorgen. Nederland wil dat we voorzichtiger gaan doen, IJsland zelfs helemaal verbieden. Wat is er in IJsland aan de hand?
Wat is er dan in IJsland aan de hand? Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het doet denken. De eerste keer dat ik met religieuze besnijdenis in aanraking kwam, was eind jaren 80 in Nederland. Toen heb ik een heel klein oriënterend onderzoekje gedaan. En destijds waren er allerlei traditionele besnijders, kappers, die met tamelijk onhygiënische middelen jongens besneden. En Nederland was toen wel wat in rep en roer, met name het ministerie. Want ja, wat moesten we daar nou mee? En als je nou naar IJsland kijkt, de vrees is eigenlijk dat van sommige artsen, dat als je zo'n ingreep zou verbieden, zoals het nu door artsen wordt gepraktiseerd, dan zouden ze terugkeren naar de situatie die ik net schetste in de jaren 80 bij ons.
Maar in de jaren 80 bij ons werd dat nog door kappers gedaan?
Nou, niet in de meerderheid van de moslims in ieder geval, die liet zich of in het land van herkomst besnijden, of er kwamen kappers of traditionele besnijders over naar Nederland.
Ja, want even voor de goede orde, wie laten zich allemaal besnijden?
Als het om IJsland en Nederland gaat, gaat het om Joden en moslims.
Ja. En de moslims deden dat dus nog bij kappers. En Joden gingen
ook in ziekenhuizen.
Ook in ziekenhuizen, goed. Maar dat ze dat in IJsland nu willen gaan verbieden, wat ligt daaraan ten grondslag?
Ik denk dat het, naar mijn idee,
wat zoveel Joden en moslims wonen daar toch niet?
Nee, ik denk, wat ik van de week las, ik geloof 150 Joden en ik dacht iets van 3000 moslims of zoiets. Maar de cijfers wisselden, maar het is wel een relatief laag aantal. Nou is IJsland sowieso niet zo groot. Maar ik denk dat er aan ten grondslag ligt de weerzin van artsen om een medisch eigenlijk onnodige ingreep te verrichten. Ik denk dat het daar vooral vandaan komt.
Ja. Nou zag ik die meneer van het KNMG eerder deze week in Nieuwsuur uitleggen waar het hem om ging. En dat ging hem toch wel wat verder. Hij zei, het is toch een vorm van babyverminking. En het is ernstiger dan we denken. Het is niet maar één knipje.
Ja, kijk, ik ben geen medicus, maar de medici zijn erover verdeeld. Er zijn sommige medici die zeggen, van het heeft totaal geen voordeel en er zitten alleen maar nadelen aan. Het kan zelfs tot complicaties leiden, seksueel, psychologisch, maar ook fysiek zelfs.
Ja, je kan er op latere leeftijd last van krijgen, ja, vernauwing van de buis, geloof
ja,
ik.
En allerlei ontstekingen kunnen ontstaan, maar ook allerlei seksuele problemen zouden kunnen ontstaan. Er zijn andere artsen die zeggen dat dat niet zo is. Dus er is ook een strijd tussen Amerikaanse artsen. En dat is overigens een interessant thema trouwens, Amerika. Dat komt misschien nog wel eventjes. En Europese artsen, want met name Europese artsen die zeggen van ja, eigenlijk is het een vorm van verminken, of in ieder geval een onaanvaardbare aantasting van de lichamelijke integriteit.
Ja, want als het om meisjes gaat, vinden we het heel normaal dat het verboden is.
Ja.
En het klassieke argument wat altijd erbij wordt gehaald, hygiënischer.
Ja, dat is naar mijn
idee. Moeten we dat nog geloven of is dat ook passé?
Dat werd door die arts van het KNMG van tafel geveegd.
Ja, maar naar mijn idee is dat een rationalisatie. Toen ik destijds onderzoek deed onder moslims en ook onder Joden. De Joden zijn er vrij strikt in. Die zeggen, het is gewoon een religieus gebod. Klaar, het staat in de Tora en het moet gebeuren. Bij moslims zie je wat twijfeling. Zeker als ze tegenover arts of medici zitten. Dat ze zeggen van, nou ja, we moeten het navolgen. Het is een voorbeeld van de profeet, dus dat moeten we navolgen. Het is niet zo strikt als bij de Joden. Maar het heeft ook allerlei medische voordelen.
Zeg ja, maar het staat echt letterlijk in de Tora. Gij zult uw voorhuid verwijderen. Of...
Nou, dit tekst heb ik niet allemaal paraat. Maar in ieder geval heeft het te maken met het verbond dat Abraham sloot met God. En een van de verordeningen was dat, dat Abraham zijn kinderen zou moeten laten besnijden. En zijn volk met name. Dus zo staat het letterlijk.
Is dit de vroegste tekst waar besnijdenis wordt geïnstitutionaliseerd, als
het ware? Als het om de Bijbel gaat wel. Voor de Joden en de christenen waren het vooral Egyptenaren, schijnt het. Wat ik nog even na heb gezocht, die het deden. 4000 voor Christus was het al een praktijk. En ja, waarom dat precies gebeurde, of het nou iets was van de elite om daarbij te horen, of allerlei spirituele noties, dat is niet bekend. Maar later is het dus bij de Joden is het ontstaan, uit de geschriften in ieder geval, vanuit de geschriften.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat de eerste christenen dat dan ook deden.
Ja, dat is wat merkwaardig. Er is de apostel Paulus die heeft op een gegeven moment verordeneerd dat de eerste christenen deed nog wel. Jezus is ook besneden. Dat was een Jood. Die is aanvankelijk ook besneden. En dat was ook gebruikelijk. Maar op een gegeven moment heeft de apostel Paulus gezegd van, nou, het is eigenlijk niet nodig. Ten eerste had hij de angst dat als jongetjes besneden zouden worden, dat de Romeinen en de Grieken met name niet tot christendom zouden willen bekeerd worden. Want dat was dan een angst voor die ingreep. En ten tweede zei hij van, die besnijdenis is eigenlijk niet nodig, want het gaat om een spiritueel verbond. De teksten worden verkeerd gelezen. Dus het gaat om een spiritueel verbond met God. En daar heb je die ingreep niet voor nodig. Zo, het zijn mijn woorden, maar dat staat in brieven van Paulus onder andere.
Ja, en het is ook een belangrijk punt voor Paulus theologisch, omdat op een gegeven moment wordt dat onderscheid tussen besneden en niet besneden, wordt bijna het onderscheid tussen christendom voor iedereen toegankelijk of alleen voor Joden. Het gaat ook theologisch een grote rol spelen. Ja. Als we nu naar dat besnijden kijken, je refereerde er net al, je noemde het woord kapper, en daar word je al een beetje ongemakkelijk van op je stoel als je dat hoort. Maar hoe moet het dan vroeger geweest zijn? Want het moet toch jaren een praktijk geweest zijn die uitermate pijnlijk was, of niet? Of hoe ging dat?
Nou ja, in ieder geval,
terug naar de vroegste tijd.
Ik heb wel eens van Indonesiërs gehoord dat hij het nog zich kon herinneren, dat een besnijder het met een of ander bamboerietje deed. Die hadden toen nog geen messen. Het is ook er zijn geschriften bekend waarin het met stenen werd gedaan. Ik heb ook wel eens iets over glasscherven gehoord. Dus als je daaruit vanuit onze optiek naar kijkt, dan denk je, ja, dat was natuurlijk bloedlink. Alleen, ja, bloedlink is een term van mij en uit deze tijd. Maar destijds waren de opvattingen over hygiëne en wat nou bacteriën waren en infecties, dat was natuurlijk ook al lag natuurlijk ook allemaal anders. Dus de omstandigheden zouden we nu absoluut afkeuren. En dat is wel een voordeel. Momenteel kan het in de medische sector verantwoord gebeuren.
Ja. Ja. Nu noemde je net ook in het begin van het gesprek dat ook veel Amerikanen het nog doen of deden. Hoezo?
Ja, in Amerika is een interessante casus, omdat eind 18e eeuw waren daar een aantal medici die beweerden dat besnijdenis eigenlijk wel noodzakelijk zou zijn. Onder andere om te voorkomen dat jongens zouden gaan masturberen. Nu is dat een bizar idee, maar dat heeft ook met de Victoriaanse tijd te maken. Maar er was ook een arts die had ontdekt dat er was een jongetje bij hem gekomen die had vastzittende knieën. Die knieën konden niet meer gestrekt worden. En hij ging het jongetje nader onderzoeken en toen bleek dat zijn voorhuid was ontstoken en ook de plasbuis was ontstoken. En hij heeft toen dat jongetje besneden om die redenen. En een aantal weken later kon dat jongetje weer normaal lopen. Nou, daar heeft hij later onderzoek naar gedaan. En dat werd een hele toestand en allerlei artikelen. En uiteindelijk werd toen door een aantal medici gesteld van, het is eigenlijk wel nuttig om te besnijden. En dat is een hele cultus geworden. En dat is eigenlijk een medische praktijk geworden in de Verenigde Staten. Dus nu nog steeds zijn, meen ik, 60% van de jongetjes, niet Joods, gewoon besneden. Is een standaardprocedure.
Maar met de gedachte dat is ergens nuttig voor. Net als wij vroeger in de 17e eeuw of zo ader laten als dokters dat verrichten, omdat je daar beter van zou worden, is dit net zoiets. Ja. Verslagen niet aantoonbaar, maar een geïnstitutionaliseerd bijgeloof.
Ja, moet wel bijgezegd worden, na de Tweede Wereldoorlog zijn er wel kritische kanttekeningen geplaatst vanuit de medische hoek. En nu is er ook een dalende trend gaande, maar nog steeds is de meerderheid van jongetjes besneden. En ja, dat is natuurlijk wel interessant te schrijven, want het is daar niet om religieuze redenen, maar je zou kunnen zeggen een culturele praktijk die nu geleidelijk aan het afbuigen is. En dat hoopt men althans.
Ja. En wat we nu dan in Nederland en IJsland zien, kanttekeningen daarbij, is dat al vaker gebeurd?
Ja, dat is al veel vaker gebeurd. Ik vind het wel grappig tussen aanstekens. Ik ben er dus eind jaren 90 heb ik een klein onderzoekje gedaan. In 2006 heb ik weer onderzoek gedaan en het duikt nu weer op. Het duikt geregeld in de media op. Waarom? Omdat het vanuit niet-Joods of niet-islamitische kringen worden er gewoon kanttekeningen van geplaatst. Want je gaat in een huid snijden en je haalt er iets af waarvan wij denken als buitenstaanders, is dat nou nodig?
Maar komt er een einde aan deze traditie, denk je? Of?
Ik ben er vrij pessimistisch in. Wat nog wel interessant is dat je zowel in het Jodendom als in de islam heb je wat kritische kanttekeningen. In het Jodendom noemen ze dat de traditiebrekers. Dat zijn mensen die zeggen van, die besnijdenis, dat hoeft fysiek niet meer. We moeten gewoon een vervangend symbolisch ritueel, zoals de christenen eigenlijk de doop hebben ingesteld. En er is een marginale beweging binnen het Jodendom die dat propageert.
Ja. Maar jij denkt het blijft nog wel.
Dat heeft te maken met de identiteit.
Je boek Besnijdenis, lichamelijke integriteit en multiculturalisme is gewoon verkrijgbaar nog?
Ja, is nog steeds verkrijgbaar. Ja.
Goed, bedankt voor je komst.
Oké. Okay.
OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, het zal u niet ontgaan zijn. In de week van 4 mei en de herdenking van de doden is weer volop gediscussieerd. Vooral over de vraag wie worden er wel en wie worden er niet herdacht en waarom. Meest in het oog sprong daarbij de oproep van actiegroep Geen 4 mei voor mij om de 2 minuten stilte op de Dam te verstoren. We hebben nu Gert Oost-Indy te gast. Hij zit in de studio in Leiden. Hij heeft na de aanloop van de herdenking vorige week in het Rijksmuseum de Daendelslezing gehouden. En die lezing is nu uitgegeven als boekje getiteld Postkoloniale Beeldenstormen. Gert, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja. Nou, jij hebt alle commotie gevolgd deze week, neem ik aan. Het verstoren van die 2 minuten stilte. Een taboe dat nog steeds leeft in Nederland, hè? Terecht?
Ja, ja, zeer ja. Terecht. Kijk, wat wij in de, op 4 mei herdenken, is langzamerhand verbreed. Maar de kern daarvan is natuurlijk de Tweede Wereldoorlog, wat mij betreft. In ieder geval de kern natuurlijk de Shoah, hè, de moord op de Nederlandse Joden. Ja, ik denk je moet wel heel erg niet van deze maatschappij zijn om dat soort dingen dan te willen verbreken. Terwijl op zich het argument van laten we niet alleen nadenken over onszelf als slachtoffers, maar laten we ook nadenken over onszelf als daders, volkomen terecht is. Ja. Maar dat kan voorkomen op andere manieren. En ik
de methode is bizar, maar de gedachte erachter van nu het eenmaal uitgebreid is, die herdenking, en alle oorlogsslachtoffers herdenken, zouden we eigenlijk de slachtoffers van de Nederlandse militairen ook moeten herdenken.
En dan kan je vervolgens gaan denken, wanneer moet je dat dan precies doen? Hè? Kijk, bijvoorbeeld, je hebt op 15 augustus, heb je altijd de Indische herdenking. Nou, heel langzaam hand wordt daar ruimte ook gemaakt om daarover te praten. Dat is ook de kern van mijn lezing eigenlijk. Hè, van als we inclusiever willen herdenken, als we ook dat koloniale verleden erbij willen halen, dan moet je dat denk ik doen op een manier van overtuigen. Misschien een klein voorbeeld. Vorig jaar werd ik uitgenodigd om in Leiden te spreken bij de herdenking van de Leidse militairen die gesneuveld zijn in Indonesië bij die oorlog. Dat deden ze omdat ik daar een boek over heb geschreven. Nou, ik zei, u weet dat ik in dat boek vooral heel erg veel schrijf over Nederlandse oorlogsmisdaden. Ze zeiden, ja, weten. Dan zei ik, nou, mag ik eens bij een aantal van die veteranen langs gaan en eens met hen gaan praten? Nou, heb ik gedaan. En ik zei, al die mensen van, we gaan jullie maten herdenken. Maar ik ga daar ook zeggen, er zijn meer dan 100.000 Indonesiërs door Nederlanders gedood. Ja. Dat ga ik ook noemen. Even. En ze zeiden eigenlijk allemaal, natuurlijk, dat moet je doen, dat kan nu. Ja. Ik geloof meer in de overtuiging, in de overreding, kortom.
En formeel, is het formeel eigenlijk niet ook gewoon heel simpel dat als je de slachtoffers van de Nederlandse politionele acties, om het zo maar even voor het gemak te noemen, herdenkt, dat waren op dat moment ook nog Nederlandse onderdanen. Ja. Dus worden die eigenlijk al niet herdacht? Dan zou dat niet eigenlijk al gewoon vanzelf moeten gebeuren?
Nou, dat gebeurt in ieder geval niet. Hè. Dat wordt ook nooit genoemd. Je ziet ook nooit dat daar een krans voor gelegd wordt. Nee, laten we eerlijk zijn. Hè. We hebben het er niet over. Wordt gezegd, hè, Nederlanders die later in vredesoperaties zijn gesneuveld. Nou, om te beginnen, Indonesië, de oorlog daar was natuurlijk geen vredesoperatie. Maar het gaat al helemaal niet over de slachtoffers die wij hebben gemaakt.
Nee, maar goed, het gaat wel over de slachtoffers onder de mensen die daar vochten. Hè. Ik bedoel, KNIL-militairen die daar zijn overleden worden wel herdacht.
Ja, precies, die wel.
Maar goed, als we even los van Indië kijken. Jij hebt in jouw lezing kijk je wat breder naar hoe wij herdenken. Die lezing heet Daendelslezing. Mm-hmm. En wat je in die lezing doet, is eigenlijk de titel van die lezing zelf ook al aan de orde stellen. Want tegenwoordig worden standbeelden, namen, titels, straatnamen, alles wordt ter discussie gesteld. En jij stelt Daendels zelf ter discussie. Kan je nog even kort zeggen waarom? Wie was die Daendels ook alweer?
Ja, Daendels was een patriot. Rond begin 19e eeuw, eind 18e eeuw. Hij is heel belangrijk geweest in de Bataafse revolutie in Nederland. Hij heeft later nog als militair voor Napoleon gevochten in Rusland. Maar hij wordt ook uitgezonden als gouverneur-generaal naar Nederlands-Indië. Nou, daar gaat hij onder andere de grote postweg aanleggen. Hij begint met het breken van de lokale aristocratie. Aan de ene kant is het een man die een belangrijke schakel is in de modernisering van Indonesië. Kan je positief of negatief over kijken, dat is in de eye of the beholder, zeg maar. Mm-hmm. Maar hoe dan ook, onmiskenbaar koloniale houding, racist, enzovoort, enzovoort.
En bij het aanleggen van die postweg zijn heel veel slachtoffers gevallen. Dat is, ik wil het niet helemaal vergelijken met de Burma-spoorlijn, maar het was geen pretje om daaraan te moeten werken.
Nee, absoluut niet. Nee. Ja. Het is overigens zo dat, kijk, en dan, dus die Daendels, die is heel lang, had hij überhaupt in Nederland geen goede naam, want patriotten waren niet populair. Nou, dat is allemaal veranderd. Er is natuurlijk een positieve herwaardering van die Bataafse periode. Alleen, iedereen blijft natuurlijk wel in zijn maag zitten met het koloniale verleden. Daarvan zeg ik, kijk, waarom zou je iets anders zeggen dan dat die man representeert een soort van kolonialisme, of het kolonialisme, waar we absoluut niet trots over kunnen zijn. Het is overigens wel mooi, dit was de vijfde Daendels-lezing, dat die stichting Daendels zelf mij ook heeft uitgenodigd, dat vond ik vrij moedig, van zou je eens een kritisch verhaal willen houden over hoe wij vandaag de dag om kunnen gaan met mensen zoals Daendels.
Ja. En je hebt natuurlijk ook niet alleen naar Daendels gekeken, maar ook misschien naar beelden en gedenktekens van Nederlandse helden uit de koloniale periode. Wat is daar überhaupt mee gebeurd in Indonesië?
Nou, in Indonesië zijn ze allemaal eigenlijk meteen al in de Japanse tijd zijn ze meteen weggetakeld, vernield enzovoort. Van dat is nu over. Hè. Dat is een hele duidelijke symboliek. Dat als er ergens postkoloniale beeldenstormen zijn geweest, dan in Indonesië. Dat is na de Japanse capitulatie en het begin van de Republiek Indonesië meteen nog voortgezet. Daar zie je vrijwel niks meer wat monumentaal herinnert aan deze periode. Suriname is het een beetje halfhartig gegaan. Antillen nog halfhartiger. 1 of 2 beelden die weg zijn gehaald. En in Nederland zelf, ja, het Van Heuts monument is een voorbeeld. Koen, daar hebben we een plaketten bij gespijkerd. Dat er ook wat anders over die man te zeggen is dan glorieus. Verder eigenlijk helemaal niet zoveel.
Ja. In Suriname hebben ze ook gewoon naar minder prominente plaatsen verplaatst. Wilhelmina hebben ze gewoon ergens achteraf neergezet.
Die staat ook prachtig uit te kijken over op de Suriname rivier. Dus het lijkt me heel rustgevend varen.
Ja. Laten we nog even teruggaan naar die dodenherdenking. David Barno van het NIOD suggereerde eerder deze week dat het verstandig zou zijn als die herdenking weer teruggaat naar haar roots en alleen maar slachtoffers van tussen 40 en 45 gaat te denken. Dan kan je dit soort toestanden niet meer krijgen. Lijkt je dat verstandig?
Niet als er geen alternatief in de plaats komt. Kijk, het is natuurlijk ook, het is ook een punt van erkenning voor veteranen. Wat je daarvan vindt of niet. Van wij als Nederlandse samenleving, lezen politiek, sturen mensen uit naar Mali, naar Joegoslavië. Die hebben ook recht op erkenning van dat zij daar gevochten hebben, dat er mensen gevallen zijn. Dus je moet daar wel wat mee. Dus je kan het wel weghalen bij 4 mei, maar dan zou je het weer ergens anders moeten doen.
Kan. Ja, dan zou het op. Want er is toch ook iets als veteranendag?
Ja, precies. Dus dat zou kunnen, Ja. En je hebt natuurlijk ook die 15 augustus.
Ja. En dan zou je het ook nog gewoon veel verder open kunnen gooien, of niet?
In welke zin bedoel je veel verder open?
Nou ja, dat je zegt, alle slachtoffers van oorlog en geweld, we hebben tegenwoordig vluchtelingen van overal ter wereld. Dat Syriërs die hier zitten aan hun gesneuvelde familieleden kunnen denken.
Dat doen individuen altijd. Het probleem is alleen als staat, als je dingen gaat organiseren, hoe breder je het maakt, hoe minder betekenend het wordt. Dat zie je hier ook. Dus ik denk, en laten we dan toch even teruggaan. De 4 mei, kern van 4 mei is natuurlijk de Tweede Wereldoorlog en is wat mij betreft in de eerste plaats de Shoah. Dat mag je niet laten overwoekeren. Vervolgens is er in de loop der tijd natuurlijk van alles omheen gegaan. Deels ging dat over eerbewijs aan veteranen, maar deels ging het ook over de gedachte van nooit meer Auschwitz, dus oorlog en racisme overal in de wereld. Ja, dat is op een gegeven moment heeft wel geleid tot een verbreding waarvan je kan zeggen van blijft de uit de eerste boodschap nog wel overheid. Ja,
die verbreding is misschien gewoon een groot ongeluk. Eigenlijk heel erg onhandig. Je moet, misschien heeft David Barnard toch gewoon een punt.
Hij heeft zeker een punt, ja. Ja. Mits je dan wel iets vindt om die andere zaken ook te herdenken. En aan de ene kant heb je dan natuurlijk over wat er na de oorlog en vredesoperaties gebeurt. Maar aan de andere kant dus ook het onder ogen zien van dat wij Nederlanders niet alleen slachtoffers van de geschiedenis, maar ook daders en soms ook misdadigers in die geschiedenis zijn.
En hebben historici hier nog een rol in? Als het in deze discussie gaat? Want daar zeg je ook iets over in je lezing.
Ja, nou ja, daar gaat die hele lezing eigenlijk over. Hè, van wat kunnen wij nou eigenlijk doen? En daarvan zeg ik, wij moeten uitkijken van moraliseren. Want juist als je historicus bent, dan als het goed is, heb je wel enig begrip van het feit dat het nogal makkelijk is om te oordelen over het verleden. Aan de andere kant, we hebben wel een taak om goed te laten zien, we hebben het over.
Oké, Gert Oostindy, hartelijk bedankt. Voor we naar het spoor terug gaan, eerst even een spookrijder.
Op de A7, Duitse grens richting Groningen, daar kom je tussen Winschoten en Scheemda een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer die spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Hij rijdt op de A7, Duitse grens Groningen, tussen Winschoten en Scheemda.
Het spoor terug.
In de chaotische dagen na het einde van de Tweede Wereldoorlog verkeerden veel mensen in onzekerheid over het lot van familieleden. Dat geldt in het bijzonder voor hen die familie hadden in Oost-Pruisen, het gebied van Duitsland dat grenste aan Rusland. Het duurde bijvoorbeeld op zijn minst een jaar voordat duidelijk werd hoe het was afgelopen met de leden van het Nederlands gezin Hogendijk, dat zich in 1922 daar had gevestigd op het landgoed Schakenhof. Ingrid Hogendijk vond in de nalatenschap van haar familie een enorme stapel brieven en ego-documenten waaruit een verhaal opreist van een verloren paradijs. Oplopende spanning tijdens de oorlog en de catastrofe van het einde. Ze schreef er een boek over getiteld Ons gaat het in ieder geval nog goed. En Matthijs Deen maakt er een spoor terug over. Luister naar Ons gaat het in ieder geval nog goed, gemonteerd met Berry Kamer.
Ik wil zo lang als ik kan mijn plicht doen. En al het andere moet men overlaten aan hem die wolken en winden de weg wijst.
Voor Fatih, het opperhoofd van onze familie, hadden wij groot respect. Een enkele oogopslag was voldoende om ons kinderen in toom te houden. Fatih had een gebiedend karakter. Wie hem begreep, kon echter veel bij hem bereiken. Hij was altijd een imponerende en elegante persoonlijkheid. Verstandig en belezen. Hij had het in de wereld ver geschopt.
Al die hooggeplaatste persoonlijkheden zouden eerst eens moeten leren hun knieën te buigen en aan onze Heer leren vragen welke weg zij zouden moeten gaan.
Mutchen, deze vrouw die zo volledig opging in haar moederschap en in haar vrouw zijn, verdient tot op de dag van vandaag mijn grootste hoogachting. De hele dag onvermoeibaar bezig, altijd bereid om te helpen. Nooit was haar iets te veel.
Zo heb ik jullie toch alle om mij heen.
Haar ware grootheid openbaarde zich in het verdragen. Nooit hoorde men haar klagen. Door een diepe religiositeit bezield, accepteerde zij alles als door God gegeven. In inhouding en overtuiging bleven beide ouders Nederlanders. In het bijzonder na 1933.
Geef mir den letzten Abschiedskuss, weil ich dich heute verlassen muss. Und sage mir auf Wiedersehen, le bon.
Michiel Hogendijk liep al tegen de 40 toen hij Schakenhof verwierf. Een landgoed in Oost-Pruisen, 75 kilometer ten zuidwesten van Königsberg. Oudste van 14 kinderen, geboren in Capelle aan de IJssel, zoon van een lappenkoopman met een hondenkar, had hij een fabelachtige sprong gemaakt. Hij ontworstelde zich aan de armoede, trouwde een Rotterdamse, richtte een groothandel in herenstoffen op en sloeg zijn slag na de Eerste Wereldoorlog, toen hij een wagonlading luxe stoffen verkocht in het Duitse halbouw. Vanwege de inflatie liet hij zich uitbetalen in het waardevastere onroerend goed van Schloss Halbouw. Na een paar tussenstappen kon hij in 1922 met zijn jong gezin intrek nemen in Schakenhof, een landgoed ter grootte van een dorp. Daar werd ook zijn zevende en laatste kind geboren, Kobi. Twee van de kinderen, Jo en Jan, zouden later over Schakenhof terugkijkend schrijven als over een paradijs. Het waren de jaren 20, de oorlog was voorbij, de aarde was vruchtbaar. Vader Michiel ontpopte zich als voortvarend groot grondbezitter en succesvol paardenfokker. Wat kon er misgaan?
Met bijna 500 hectare was het landgoed van mijn vader voor Oost-Pruisische begrippen niet uitzonderlijk groot. Het merendeel van het land bestond uit akker- en weidegrond. Een klein deel werd gebruikt voor houtopslag, wegen, park en tuinderij. Tot het landgoed behoorden circa 90 paden. Ongeveer 150 stuks rundvee, ruim 300 varkens en verder kippen, ganzen, eenden, kalkoenen en 25 bijenkorven.
In het midden van het erf stond het herenhuis. In dit huis groeiden wij op. 7 levenslustige kinderen Hogendijk. 2 jongens en 5 meisjes. Graag denk ik terug aan onze herenkamer met zijn zware uit hout gesneden meubels, zorgvuldig gekozen schilderijen, de gezellige zithoek en niet te vergeten het radiotoestel dat aan de hoogste kwaliteitseisen voldeed. Hier bloeide mijn liefde voor de muziek op. Onze woonkamer, de zonnekamer, was knus en vrolijk van kleur. Daar stond onze piano. Achter de toetsen droomde ik bij geopend venster weg. Totdat het elektrisch licht werd aangedraaid en ik werd teruggehaald naar de werkelijkheid.
Zo, Jan.
Voor ons als kinderen was het een hoogtepunt om met onze vader de ronde mee te mogen lopen. Telkens na het openen van een staldeur hadden wij het gevoel dat de dieren hun adem inhielden. Pas na enige seconden bemerkten we dat de dieren weer dooraten, ofwel krachtig snoven en proesten.
De stallen en de bedrijfsgebouwen vormden 2 afzonderlijke groepen. Men kon het erf in alle windrichtingen via een poort verlaten. Naar het oosten kwam men voorbij aan de boomgaard en aansluitend aan de tuinderijen, met de 2 kassen en de grote groentetuin. Richting het zuiden lag de zagerij, met de daarbij behorende opslagplaats en onze eigen elektriciteitscentrale. Deze werd aangedreven door een stoomlocomobiel. Het gelijkmatige poef-poef van deze machine hoorde je overal en was uit Schakenhof niet weg te denken. Het was de klokslag van de tijd, de polsslag van de arbeid.
Door de jongelui van het landgoed werden tijdens de hooioogst struiken en takken verzameld en op een afgemaaid klaverveld op een grote hoop gegooid. Zodra de zon achter de horizon was verdwenen, werd de houtstapel aangestoken en ontstond een hoog oplaaiend vuur dat tot ver in de omtrek zichtbaar was. Onder begeleiding van een trekharmonica werden oude volksliedjes gezongen en werd gedanst rondom de vuurplaats. Aan het eind van de avond probeerden de jongens en meisjes over de nog nagloeiende as heen te springen. Volgens een oud volksgebruik bracht dit geluk.
Het fraaie park met zijn linden, berken en kastanjes lag aansluitend aan de groentetuin en de boomgaard en was circa 15 hectare groot. Een dennenbos waarin fazanten zaten schermde het park van de weg af. Je kon er naar hartelust luieren, in de zon of onder een schaduwrijke bomen. Verrukkelijk was het als de bessen rijp waren en je daarvan zoveel mocht eten als je maar kon.
Ook op gasten die nu en dan uit Nederland kwamen logeren maakte Schakenhof een buitengewoon warme en gastvrije indruk.
De trein bracht mij van Koningsberg naar Schakenhof. Ik werd zeer vriendelijk door de familie ontvangen. Na het avondeten zitten zij meestal in de huiskamer bij elkaar, spelen schaak of bridge en lezen de krant. Mevrouw Hogendijk zegt niet veel, maar ze is zeer vriendelijk. Meneer Hogendijk is een groot bewonderaar van Kuiper, die hij in Nederland heeft leren kennen. Zijn kinderen gaan daar niet bepaald in mee.
Hier zijn alle Duitse zender. Aangesloten die zender des protectoraats.
Na de nieuwsberichten van 10 uur, waarin voornamelijk gesproken wordt over Joden en Sudeten-Deutschen, gaat de familie zo langzamerhand naar bed.
Kein Volk.
Hier in Schakenhof wisselen de bedrijvigheden elkaar af. Meneer Hogendijk voelt zich in zijn element als hij in zijn gig door de uitgestrekte velden rijdt en de werklui bevelen geeft. Woensdagmiddag werd Schakenhof overstroomd door soldaten in auto's en op motorfietsen. De militairen hielden in deze buurt manoeuvres. 7 officieren meldden zich bij meneer Hogendijk en vroegen om onderdak voor 60 manschappen. Ze zouden de nacht doorbrengen in de stallen. We praten wat met hen over Hitler, over de politiek en het voor ons onsympathieke optreden van Duitsland. De officieren vonden het onbegrijpelijk dat Nederland zo bang was. Om 2:30 in de nacht werden ze ontboden door een hauptman die al snel met meneer Hogendijk overhoop lag. Meneer Hogendijk, boos dat hij uit zijn bed moest komen, had de telefoon op de haak gegooid. Toen de hauptman de volgende dag de majoor kwam halen, gaf hij meneer Hogendijk een hand met zijn handschoen aan. Daarmee was voor meneer Hogendijk de maat vol. In uw handschoen heb ik geen interesse. Vervolgens keerden ze elkaar de rug toe. De dagen en de avonden zijn hier mooi. En steeds is er weer een ander wolkenspel bij zonsondergang, waar je eigenlijk een schilderijenverzameling van zou moeten aanleggen.
De opkomst van het Derde Rijk, de propaganda van de nazi's en uiteindelijk de oorlog maken korte metten met de schijn van harmonie op het landgoed. Pieter, de oudste zoon, verzet zich vanaf het begin tegen de nazi's. Hij weigert de Hitler goed te brengen en wordt door zijn vader in 1937 voor de zekerheid naar Amsterdam gestuurd. Vader Michiel heeft ook geen goed woord over voor de nationaalsocialisten. Maar de andere 6 kinderen, Truus, Teuntje, Jo, Ali, Jan en de kleine Kobi, worden door de propaganda ingepakt. De spanningen in het paradijs beginnen op te lopen. En de dochters op Kobi na ontvluchten Schakenhof en daarmee ook de kritiek van hun vader. Ze zijn zeer tegen de zin van Michiel, of verloofd of getrouwd met Duitse officieren. Op de oudste dochter Truus na beginnen ze een levendige briefwisseling met Pieter in Nederland. Ook moeder Johanna, die in de woelige tijd probeert iedereen maar zo'n beetje bij elkaar te houden.
Ik wek mijn landgenoten in het vaderland en overal waar zij zich
lieve Piet. Vandaag hoorden wij over de radio de kersttoespraak van koningin Wilhelmina tot haar volk. Het deed mij goed zulke eenvoudige, gelovige woorden te horen. Zonder politiek, aanmatiging of wat men zoal hoort aan gescheld. Ja, lieve jongen, al die hooggeplaatste persoonlijkheden zouden eerst eens moeten leren hun knieën te buigen en aan onze Heer leren vragen welke weg zij zouden moeten gaan. Die grote X zouden moeten zwijgen. Het grote leed dat over al die volkeren gekomen is, zou dan snel veranderen. Zo wensen wij u bij de wisseling van het jaar, dat zo donker voor ons is, Gods onmisbare zegen toe. Groet alle die ik ken. Mijn innigste groeten en een hartelijke kus, je liefhebbende moeder.
Ik wens je een prettige kerst en alles goeds voor het jaar 1940. Mogen gezondheid en voorspoed je deel zijn en mogen wij allen voor rampen bewaard blijven. In het bedrijf hebben we allerhande zwarigheden. We hebben weken zonder kolen gezeten. Brandstof voor de trekker kon ik ook niet meer bekomen. We konden dus niet dorsen en niet pompen en al het water voor de koeien en paarden moesten wij uit de slotvijver halen. Ingesloten zend ik een advertentie uit het Handelsblad. Wees zo goed en bezorg ons een dergelijk Liebesgabenpakket. Misschien kan je het volgende bekomen. 2 pond fijne belegen kaas, 1 pond gesmolten rundvet, 1 pond prima koffie, 1 pond bloker cacao, en één pakje thee. Ik zou het heel aardig vinden als je bij de blauwe huzaren onder kan komen. Hartelijke groeten, vader.
In deze tijdlopenopname wordt die trefzicherheid onze jager bijzonder sterk.
Zus Jo aan Pieter, Schakenhoofd, december 1939.
Ach Pieter, de successen van onze luchtmacht zijn formidabel. In die jongens zit veel energie, moed en agressiviteit. Je weet wel, wie niet horen wil, moet voelen. Schrijf me toch eens dat je aan Duitsland denkt en dat je meeleeft. Schrijf me eens in het Duits. Ik hoop dat ik niet te veel van je vraag. Vergeet nooit je Duitse gastland, mijn lieve jongen. Een hard gevecht is ingezet en wij hopen en geloven vast daar als winnaar uit te zullen komen. Je hebt zelf Duitslands moeilijkste tijd naar Versailles ondervonden. Je was hier en hebt de straatgevechten meegemaakt. Kon ik er maar achter komen hoe men in Nederland over dit alles denkt? Of men alsnog tot het inzicht komt dat wij voor onze vrede zullen strijden? Totdat deze zeker zal zijn gesteld en gebilligd. Er zijn vast veel mensen die dat erkennen. Luister je zondags naar onze verzoekprogramma's voor de Weermacht? Ken je ook die aardige liedjes van Herms Nieuw? Het is zo schön, soldaat zu sein. Of Erika. Stuur alsjeblieft geen koffie. Deze kan men goed ontberen. Je zou voor de grap eens kousen toe kunnen zenden. Met pijn in mijn hart zal ik aan je denken. Je bent ver. Ver van mij. Ik wens je een vrolijke en vreedzame kerstdagen.
Schakenhof, 25 februari 1940.
Mijn lieve zoon, Fatih is stuk op de koffie en de kaas. Kan je misschien een tafel chocolade en wat koffie sturen? De couranten komen zeer slecht en weinig aan. Teuntje stuurde een zeer net familiebeeldje. Fatih heeft de twee grote foto's van hun bruiloft in laten lijsten. Eén heb ik gekregen. Op mijn bureau en aan de wand is de hele familie compleet. Zo heb ik, al ben ik alleen, jullie toch alle om mij heen.
Gib mir den letzten Abschiedskuss, weil ich dich heute verlassen muss.
Schakenhof, 29 april 1940. Jo aan Pieter.
Je hebt eindelijk eens antwoord gegeven op alle vragen die ik je al zo dikwijls heb gesteld. Nu zeg ik dat ik jouw instelling ten opzichte van alles wat er op het moment gebeurt had moeten kennen. Je komt omdat je al zo lang van hier weg bent op de domste ideeën. Het is toch iedere keer fantastisch hoe Hitler op het juiste moment rake klappen uitdeelt. Met Engeland zal verdiend hard worden afgerekend. Ik ben van mening dat er voor Nederland of België geen gevaar meer bestaat.
Het jongste zusje Kobi aan Pieter. Schakenhof, 4 mei 1940.
Langzaam maar zeker wordt het hier voorjaar. De lucht is zo zuiver en zwaar. In het park loopt alles uit. Op mijn wandelingen word ik steeds trouw vergezeld door Trefjen. Hij geeft me troost. Als je de gehele dag in deze stal hebt gewerkt en je niets anders dan ergernis, strijd en ontevredenheid te horen krijgt, voel je je opgejaagd als een wild dier. Misschien komt Fatih ooit nog eens tot inzicht. Maar ik ben bang pas wanneer het te laat is. Ik heb me al vaker afgevraagd wat ik hier nog doe. Maar als ik dan Mutchen weer zie, die zich voor ons kinderen zo opgeofferd heeft, dan kan ik haar niet in de steek laten. Wanneer ze van ons kinderen een brief krijgt, is ze zo blij en gelukkig. Als je haar kamer binnenkomt, staan al onze portretten op haar bureau en iedere nieuwe foto die ze krijgt, wordt daaraan toegevoegd. Ze zegt altijd: zo ben ik tenminste altijd omringd door mijn kinderen. Mogen we haar nog lang in ons midden hebben.
Die militärisch wichtigen Ziele der stark verteidigten Stadt Rotterdam werden mit Bomben belegt.
Koningsberg, 21 mei 1940. Jo aan Pieter.
Heb jij al enig bericht van onze verwanten? Rotterdam is er wel heel slecht van afgekomen. Het is tragisch, Pietje. Maar je weet hoe ik erover denk en wat mijn gevoelens zijn. Men kan iemands hart niet dicteren voor wie het moet slaan.
Allereerst moeten Engeland en Frankrijk eens ondervinden wat zij zichzelf op de hals hebben gehaald en anderen hebben aangedaan. De vergelding zal hard zijn, maar eens moest deze komen.
De inval van Duitsland, het bombardement op Rotterdam, de onzekerheid over het lot van de Rotterdamse familie van moeder Johanna, het geloof van de kinderen Hoogendijk in de Duitse zaak wankelt niet. De spanningen op Schakenhof lopen verder en verder op. Vader Michiel, die niet heeft kunnen voorkomen dat zijn dochters in het huwelijk treden met fanatieke nazi's, steekt zijn kritiek op zijn dochters niet onder stoelen of banken. De brieven van Pieter zijn niet bewaard. Alleen uit de antwoorden die de zussen en vooral Jo terugsturen valt af te leiden dat hij zijn afkeer van de nazi's zijn zussen niet bespaart. Ondertussen gaan de oorlogsjaren voorbij. Veel van de mannen die op het landgoed werkten zijn weggeroepen door de Weermacht. Er ontstaat gebrek en van tijd tot tijd wordt Michiel door de autoriteiten tegengewerkt. Zoon Jan gaat een tijdje bij Pieter wonen in Nederland, maar dat verblijf leidt er alleen maar toe dat hij zich aanmeldt bij de Weermacht. Vergeefs overigens. Schakenhof en Oost-Pruisen blijven redelijk lang gevrijwaard van direct oorlogsgeweld. De kinderen van dochter Truus en haar fanatiek nazistische man Heinrich komen regelmatig schuilen op het landgoed om de bombardementen in hun woonplaats Keulen te ontvluchten. Aan het eind van de oorlog vlucht dat gezin met hun vier kinderen naar het dichtbij Schakenhof gelegen Rastenburg. Dan, in september 1944, als het eind van de oorlog alleen maar een kwestie van tijd is, klopt de oorlog aan. Een brief van moeder Johanna aan Pieter.
Mijn lieve zoon, nu hebben we ook hier in Oost-Pruisen een grote terreuraanval beleefd. Königsberg is voor een groot deel vernietigd. Al de prachtige gebouwen, zoals het slos, de stadhallen, de oude en nieuwe universiteit, de beurs, te veel om op te noemen, zijn aan verwoesting ten prooi gevallen. Het gehele centrum is volkomen weggevaagd. De brug over de Schlossteig brak toen deze gevuld was met mensen. Ze verdronken in het water. Rondom stond alles in brand. De eens zo trotse stad was één grote vlammenzee. Omdat je Königsberg zo goed kent, kan je begrijpen wat dat alles betekent. Gelukkig voor de vele mensen op de vlucht dat het weer beter is geworden. Maar 's nachts is het toch al zeer koud. Je weet zeker ook niet dat Truus een meisje heeft gekregen. Annegret Alida. Alles is goed gegaan en de kleine weegt 8 pond, een flink kind. De andere 4 kinderen zijn bij ons. Hartmoed heb ik maandag teruggebracht omdat hij weer naar school moest. De andere 3 kinderen gaan waarschijnlijk eind van de week terug. Men weet niet hoe de toestand zich zal ontwikkelen en als ze moeten vluchten kunnen ze beter alle tezamen reizen. Jullie zitten in onrust over ons en wij over jullie. Mogen wij alle voor grote rampen bewaard blijven. Nu, mijn kind, wees hartelijk gegroet. Zeg alle in Nederland dat het hier nog rustig is. Een dikke kus, je liefhebbende moeder.
Michiel aan Pieter. Schakenhof, 19 november 1944. Lieve zoon, wij zijn tot op heden nog in Schakenhof en wachten af. Er zijn nog geen marsbevelen, alhoewel alles gepakt staat. Natuurlijk blijf ik op mijn post en Kobi blijft bij mij. Zij is nog jong en kan een eventuele trek wel doorstaan, alhoewel het in de winter geen kleinigheid is op de landstraat te moeten bivakeren. Haast elke dag hebben wij vluchtelingen op te nemen uit andere kreisen. Men kan natuurlijk alleen het hoogstnodige meenemen. Al het andere moet achterblijven. Ik wil zo lang als ik kan mijn plicht doen. En al het andere moet men overlaten aan hem die wolken en winden de weg wijst. Spoor, loop en baan. Gode bevolen, je vader, M.A. Hoogendijk.
Весь мир волновало в эти дни радостная весть. Красная армия решающий удар нанесен. Полной мерой получает Берлин...
Кобе aan neef Jan Braaks in Rotterdam. Schakenhof, 31 oktober 1944. Vanwege de situatie van dit moment is bij ons alles gepakt. De wagens staan klaar. Laten we hopen dat het bij ons niet tot een vlucht hoeft te komen. Ik geloof er nog niet in. Je moet de tanden op elkaar bijten om er niet aan onderdoor te gaan. Als iets komt, komt bij mij altijd alles tegelijk. Ach Jan, het is verdomd moeilijk. Geloof me, als ik zou kunnen, bleef ik hier geen minuut langer. Op dit moment is de toestand hier bijna niet om uit te houden. Ik verbaas me soms over mezelf. Na een nacht slapen begin je de volgende morgen toch weer met frisse moed.
Michiel aan neef Jan Braaks. Sjakenhof, 18 januari 1945. Beste Jan, ik heb vreselijk veel te doen. Mijn inspecteur is nu ook soldaat, zodat ik er alleen voor sta. Het schijnt dat de toestand nu met reuzenschreden het einde tegemoet gaat en geen mens kan zeggen wat er nu gebeuren gaat. Wij zijn echter allen in Gods hand. Verder hebben wij veel inkwartiering gehad en zeer veel vluchtelingen uit andere kruisen, daar de Russen binnengevallen zijn. Ook wij hebben gepakt en wachten op de dingen die komen gaan. Kobi gaat het goed. Zij doet de hele huishouding. Omdat tante Johanna al 2 maanden bij Jo is. Sigaren zijn hier haast niet meer te krijgen. Hopelijk heeft je moeder nog een paar kistjes voor mij bewaard, voor als ik naar Holland komen kan. Zo Jan, nu weet je weer wat van hier. En hou je maar taai hoor. Hartelijke groeten van je oom M.A. Hogendijk.
Het einde komt als het Russische front Oost-Pruisen overrompelt. De bevolking slaat massaal op de vlucht. Moeder Johanna is bij Jo, die al maanden in kritieke toestand in een ziekenhuis ligt. Jo knapt als door een wonde weer op, maar Johanna overleeft de erbarmelijke omstandigheden niet. Het gezin van Truus met de 5 kleine kinderen is in de val in het nabije Rastenburg. Heinrich en Truus kiezen ervoor niet te vluchten, maar de kinderen om te brengen en zelf zelfmoord te plegen. Sjakenhof wordt door de Russen vernield. In de chaos van die dagen worden natuurlijk geen brieven geschreven. Een jaar later pas, als de gezinsleden ontdekken wie er nog leeft en waar ze zich bevinden, komt de stroombrieven weer op gang. Kobi doet verslag van de vlucht van Sjakenhof in een lange brief aan haar zus Ali.
Op 23 januari hebben wij van Sjakenhof afscheid genomen. 'Smiddags om 2 uur zijn we met de trek van huis vertrokken. Het front rukte verder op en kwam steeds naderbij. Fatih was radeloos. 7 dagen werden we als vee over de akkers gedreven. De hoofdwegen waren geblokkeerd en de enige doorgaande weg bij Elbing afgesloten. We waren ingesloten. Het was een niet te beschrijven chaos. De details van deze dagen hoef ik niet te schetsen. Jullie hebben het immers zelf meegemaakt. Alleen 1 dag. Het was 26 januari. We hadden laat in de nacht een onderkomen gevonden bij een Duits vliegkamp. De barakken waren overvol. Ik hielp de enige hospitaalsoldaat met het verplegen van de mensen toen Liesel mij kwam halen. Ik moest onmiddellijk naar de oude heer komen. Ik trof Fatih, volkomen apathisch, aan tafel zittend aan met voor hem een nauwelijks leesbaar briefje van Heinrich. Het was Heinrich niet gelukt om op tijd Rastenburg te ontvluchten. Hij kon onze zus Truus en zijn 5 kinderen echter niet overleveren aan de Russen en daarom zijn zij alle uit het leven gestapt. Men heeft ze alle 7 op de begraafplaats van Rastenburg gevonden, waar ze vervolgens in een massagraf begraven zijn. Daarna duurde het niet lang meer. Op 6 februari werden we in de avonduren door het front overrold. Het was een totale chaos. In wilde achtervolging moesten allen het erf verlaten, met die barbaren voortdurend op de hielen. Vervolgens begon de gruwzaamste nacht van de gehele vlucht. De meisjes en vrouwen werden hardhandig van de wagens getrokken en het bos ingesleurd. Je hoorde de angstkreten en het jammerlijke geroep om hulp dat vandaar kwam. In een gehucht werden alle mannen gevangen genomen. Ook Fatih. Ik mocht niet bij hem blijven, maar moest met de overgebleven 4 wagens en de vrouwen en kinderen verder.
Jan aan Pieter. Oktober 1946. Van Ali kreeg ik vandaag een brief waarin ze mij het adres gaf van het kamp waarin Fatih zich in 1945 nog bevonden zou hebben. Het adres luidt Schachtlager 37, district Kiesel, Noord-Oeral. Het moeilijkste was het voor mij om, toen de positie van Duitsland steeds benarder werd, toch te moeten inzien dat alle anderen, jij en Fatih, die de ondergang voorspeld hebben, gelijk zouden krijgen. Hoe duur en onuitsprekelijk zwaar dit inzicht mij is komen te staan, kan ik je niet zeggen. Het heeft mij mijn ouders, mijn zusjes en al mijn jeugdherinneringen gekost.
Tiegen, 9 maart 1949. Voor de familie van de heer Hogendijk. In een kamp met gedeporteerden in het noorden van de Oeral in Rusland trof ik in maart 1946 een bekende met de naam Hogendijk, die ik uit de jaren na de Eerste Wereldoorlog ken. De vreugde was groot in deze ellende tenminste één bekende te hebben. De heer Hogendijk had, zoals de meeste van ons allen, een zeer sterke levenswil om zijn vaderland nog een keer weer te zien. Helaas was zijn gezondheid en die van vele anderen niet bestand tegen de beestachtige behandeling.
Pas in 1950 vernamen de kinderen dat Michiel Hogendijk op een ziekentransport begin november 1946 was overleden. En pas in 2007 vertelde de voormalige streekgenoot Christoph Miltaker, die in hetzelfde kamp verbleef als Michiel, hoe die hem opzocht, maar te laat was. En toen ik hem die betreffende morgen opzocht, was hij al gestorven. Ik mocht afscheid van hem nemen. Hij lag in de gang. Zijn arm was naar beneden gevallen. Ik heb zijn handen gevouwen en hem gegroet. De heer Hogendijk is door ons waardig ten graven gedragen.
If today your heart is weary, if every little thing looks gray, just forget your troubles and learn to say, tomorrow is a lovely day.
Okay, dit was Ons gaat het in ieder geval nog goed, over het gelijknamige boek van Ingrid Hogendijk, waarin de lotgevallen van het gezin Hogendijk zijn verteld. U hoorde de stemmen van Charlotte Lap, Britta Hosman, Tessel Blok, Tom van der Graaf, Klaas Vos, Anton de Goede en Gerard Leenders. En het was een documentaire van Matthijs Deen. Zo, na het nieuws de perstribune van Max, met als mediagast Eus en als sportgast Erik Braal, de basketbalcoach. Wij zijn er volgende week weer. Ik wens u nog een heel prettige zondag.
En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.